Goedemiddag gemeente, van harte welkom in deze dienst, hier in de kerk en ook degene die thuis deze dienst meebeleven, van harte welkom. In deze dienst gaat ons voor dominee de Jong uit Soest. De schriftlezing voor deze middag is Exodus 2 vers 23 tot 3 vers 10. Het thema van de dienst is de verlossing van het slavenvolk wordt zichtbaar. Een aantal mededelingen. Woensdag is het dankdag en dan worden 's middags de kinderen en ouders van de hele gemeente uitgenodigd. 'S Avonds op dankdag is om 7:30 wijk 7 uitgenodigd en volgende week zondag 's morgens wijk 8 en 's middags wijk 1. De collecten op deze zondag zijn bestemd voor de diaconie, de kerkelijke kas, met name Theologische Universiteit en het bouwfonds. Wat betreft de diaconale collect het volgende. Als diaconie steunen we verschillende doelen met een structurele bijdrage. Een van die doelen is Stichting Peruvian Hope. Deze stichting ondersteunt een kindertehuis in Peru en ook hierbij zijn gemeenteleden vanuit onze kerk betrokken. In ons gebed willen we bidden voor de kinderen die hulp ontvangen in dit huis en voor alle betrokken medewerkers. We beginnen nu met het zingen van Psalm 95 vers 1 en 2 en ik wens u allen een gezegende dienst toe.
Gemeente, nadat ik vorige week bekend heb gemaakt voor het beroep naar Veenendaal te moeten bedanken, is het toch goed dat we elkaar op deze zondag in de eredienst ontmoeten. De Heere zegene u nu en in de toekomst. Laten wij onze harten verheffen tot Hem die in de hemel troont over zijn kerk. Onze hulp is in de naam van de drie-enige God, in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de vorsten van deze aarde. Amen. Laten we zingen Psalm 95 vers 1 en vers 2. En hier in de kerk zingen we met ons hart en u thuis zingt naar hartelust mee. Psalm 95 vers 1 en 2. Kom, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Wij belijden het geloof met de kerk van altijd en overal met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen daarna Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw sporen, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, vers 3, na het belijden van het geloof. En ieder van u en jullie belijdt met mij mee in zijn of haar eigen hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan vanuit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwig leven. Laten we samen de Here bidden om zijn zegen en het werk van de Heilige Geest. Genadige Here, zo komen wij op deze zondagmiddag in onze gebeden tot u. Terwijl wij ons met elkaar verbonden weten hier in dit kerkgebouw. En ook thuis meeluisterend in al de verschillende situaties waarin wij ons in bevinden. Of we nu alleen zijn, of als gezin ook meeluisteren. Here, u kent ons en u ziet ons. En u ziet het geheel van de gemeente. Voor ons is dat op dit moment niet zichtbaar. Maar u ziet het geheel van de gemeente. En samen komen wij nu biddend tot u. Wij vragen u om uw zegen. Om het werk van uw Heilige Geest in deze eredienst. Wij danken u dat u ons geeft dat wij vanmiddag weer mogen luisteren naar uw woord. Dat er middelen zijn om zo ook met elkaar vanmiddag naar dat woord van u te luisteren. Wij danken u dat u een dienaar gezonden heeft om de schriften te openen. Met ons in de Bijbel te lezen. En de boodschap van de Bijbel uit te leggen en toe te passen op de levens van ons, zoals we hier in dit kerkgebouw zijn, en zoals wij met de gemeente verbonden zijn. Geef ons allen uw zegen en help uw dienaar om het woord van u uit te leggen, duidelijk en rustig. Help uw dienaar om het woord van u ook heel dicht bij ons te brengen. En wilt u zelf door uw Heilige Geest daarin met ons zijn. Dat we het zo mogen ervaren dat waar de schriften open gaan en waar een gemeente is die luistert, dat u dan in het midden wilt zijn. En wilt u dan zelf dat woord van u voor ons maar openen tot op de Heer Jezus Christus en wat hij heeft gedaan. We lezen vanmiddag uit de schriften van het Oude Testament. Heere, geef dat dat woord voor ons duidelijk wordt en dat het in onze levens ook de richting mag wijzen. Dat het ons moed geeft. Moed dat er een God is die zijn volk altijd ziet, wat er ook gebeurt. Dat er een God is die aan zijn volk ook altijd denkt, wat er ook gebeurt. Geef, Heere, dat wij ook in het midden van ons leven bemoedigd mogen worden vanuit uw woord. En wilt u ons ook vanuit uw woord maar de spiegel voorhouden. Dat uw woord ons ook de weg wijst naar u. Dat uw woord ons de weg wijst om te leren bidden om vergeving. Dat uw woord ons de weg wijst om afhankelijk op te zien tot u en het tegen u te zeggen vol vertrouwen. Zie, hier ben ik. Meer dan ik zelf ben, kan ik voor u niet zijn, Heer, want u doorgrondt mij tot op het diepst van mijn hart. Maar hier ben ik. Geef, Heer, dat wij dat leren zeggen, ook in deze eredienst. En wilt u met ons allen zijn en wilt u uw woord gebruiken tot bemoediging, tot versterking van het geloof, ook tot bekering en verandering van ons hart. Heer, wilt u in al onze harten en levens doen wat nodig is. En geef ons een goede, een gezegende eredienst. En als wij dan op deze zondag zo samen zijn, op deze zondagmiddag, als predikant die enkele weken over een beroep uit deze gemeente heeft nagedacht, daar biddend mee bezig is geweest, en als gemeente die ook daar biddend mee bezig is geweest, dan is het goed, Heere, dat we samen ook deze dingen in het gebed brengen bij u. Heere, u weet hoe dat allemaal gegaan is. U heeft al die gebeden gehoord en waar wij mensen daar soms niet het juiste zicht op hebben, heeft u daar altijd het juiste zicht op. En u weet ook, Heere, hoe het nu verder zal gaan, ook hier in de gemeente van Veenendaal. Wij leggen het bij u neer en wij willen u vragen of u naast dominee van der Ree toch ook spoedig een tweede predikant wilt geven in de gemeente bij al het werk wat hier ligt en wat hier gebeuren moet. Heere, wilt u een dienaar van het woord zenden? Wij leggen het bij u neer in de gebeden, in de wetenschap, Heere, dat u de koning van de kerk bent. En dat u troont in de hemel over heel uw kerk. Hier in Veenendaal, in Soest, in Nunspeet en waar uw kerk ook samenkomt. Heere, wij bidden u, wilt u zo ook de gebeden die hier opgezonden zijn, ook de afgelopen weken tot u, wilt u ze horen en wilt u er iets mee doen, opdat er ook hier een dienaar komt om de gemeente te mogen dienen. Heere, wij danken u dat u het ons geeft, dat we zo ook vanmiddag samen naar uw woord mogen luisteren. Wij willen u bidden, Heere, voor mensen in moeilijke situaties. Mensen die uw hulp in het bijzonder nodig hebben, ook in de gemeente. Wij bidden u voor hen die rouw dragen. Wilt u nabij zijn, Heere, bij alle gedachten die zich kunnen vermenigvuldigen in onze hoofden als wij kort geleden iemand verloren zijn. En Heere, wij willen u bidden, wilt u dan houvast geven in u en in de beloften van u. Heere, geef dat dat ons vertroosten mag en dat we uitzicht mogen hebben op u, de God van het leven, u die sterker bent dan de dood. Heere, en als er die lege plaatsen in onze levens zijn gekomen die daar al zo lang zijn, Heere, sta ons bij en vertroost ons en wijst ons in alle omstandigheden de weg. Heere, wij bidden u voor hen die eenzaam zijn en die dat juist ook in deze tijd sterk ervaren. Wij bidden u voor hen die psychische moeite in hun leven kennen en zich daar ook heel alleen mee weten. Hoor onze gebeden voor hen. En zie zo om naar ons allemaal, bij alles wat er in onze levens kan zijn. U kent ons en u doorgrondt ons. Geef dat wij vanmiddag in deze dienst het mogen merken dat u een God bent die hoort. En die omziet naar mensen in al hun ellende, in al hun slavernij, bij alles wat er in hun levens kan zijn. Laat ons mogen merken, ook met elkaar in deze dienst, dat u een God bent die omziet naar mensen. Wij bidden u in het bijzonder ook voor de kinderen in het kinderhuis in Peru, die daar hulp krijgen, waar we ook vanuit het diaconale werk bij betrokken zijn. Wij bidden u voor de kinderen, we bidden u ook voor de medewerkers. Heere, zegen hen en wilt u ook daar met uw hulp nabij zijn. Hoor onze gebeden voor hen die zo ver bij ons vandaan zijn, maar met wie wij ons ook verbonden weten. Geef ons zo uw zegen en laat heel deze dienst mogen zijn tot eer van uw machtige naam en tot heil voor ons. Dat bidden wij uit genade in de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Wij lezen het woord van de Heere uit Exodus 3, of Exodus 2, vers 23 tot en met hoofdstuk 3, vers 10. Exodus 2, vers 23 tot en met hoofdstuk 3, vers 10. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid, en hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie de doornstruik branden in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik. Hij zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden. En u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Tot zover lezen wij uit het woord van de Heere. Wij zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 113, vers 3 en vers 4. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? Psalm 113, vers 3 en vers 4 ter inleiding op de verkondiging. Thank you. Wij luisteren in de verkondiging van het woord naar het u voorgelezen Bijbelgedeelte. Ik lees u daar nu nog in het bijzonder twee versen van voor, vers 3 en vers 4 uit Exodus 3. Mozes zei: laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruiken niet verbrand. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes. Hij zei: zie, hier ben ik. En als antwoord op de verkondiging zingen we Psalm 99, vers 7 en vers 8. Over God die hoort en daarom eeuwig eer moet ontvangen. Psalm 99, vers 7 en vers 8. Gemeente van Christus, een van de problemen waar wij als mensen vaak tegen aanlopen is dat wij de Heere niet kunnen zien. En dat wij zijn bedoelingen in onze levens vaak ook niet kunnen zien. Daardoor is er in al onze levens heel veel wat we niet kunnen begrijpen. Zo ook in het leven van Mozes. In Exodus 3 vers 1 lezen wij dat Mozes het kleinvee van zijn schoonvader Jethro aan het hoeden is. Nog steeds. Dat heeft hij hier al 40 jaar gedaan. Zo lezen wij in Handelingen 7 dat die periode 40 jaar heeft geduurd. Dan zou Mozes ondertussen 80 jaar oud moeten zijn. 80 jaar. In het lied van Mozes, Psalm 90, lezen wij over de leeftijd van een mens. De dagen van onze jaren daarin zijn 70 jaren, of als wij zeer sterk zijn, 80 jaren. Maar het beste daarvan is moeite en verdriet. Volgens menselijke berekening, als wij die getallen zo op een rijtje zetten, zou je hier zeggen dat Mozes bijna aan het einde is van zijn moeitevolle leven. En nog steeds hoedt hij de schapen van zijn schoonvader. Hij doet het werk, de jongens en meisjes weten dat wel, denk ik. Hij doet het werk wat eerst de meisjes deden die bij de put zaten. Die hij tegenkwam toen hij daar voor de eerste keer kwam. Die waren op de schapen aan het passen. En dat werk doet Mozes nu. Schapen hoeden. En schapen, die kunnen van jezelf zijn. Maar deze schapen zijn niet van Mozes. Ze zijn van Jethro. Jacob, vader Jacob, heeft ook heel lang op de schapen gepast. Maar die schapen waren op de duur toch nog een keer van hemzelf. Maar Mozes doet al 40 jaar niks anders dan passen op de schapen van een ander. Er is nog helemaal niets te zien van Gods bijzondere plannen met Mozes. Gemeente, wanneer we opletten, merken we dat het woordje zien en kijken in onze schriftlezing heel belangrijk is. Mozes is aan het kijken naar die brandende doornstruik. Maar ook God is aan het kijken in dit gedeelte. En God zag naar de Israëlieten om. Vers 25 van hoofdstuk 2. En dwars door heel die geschiedenis heen wordt voor ons als Bijbellezers ook iets zichtbaar. Hier wordt zichtbaar dat God nu eindelijk het slavenvolk uit Egypte gaat bevrijden. Het thema voor de preek is: de verlossing van het slavenvolk wordt zichtbaar. De verlossing van het slavenvolk wordt zichtbaar. God ziet zijn volk. Mozes ziet een brandende doornstruik. En wij zien Mozes die zijn ogen neerslaat. De verlossing van het slavenvolk wordt zichtbaar. God ziet zijn volk Mozes ziet een brandende doornstruik en wij zien Mozes die zijn ogen neerslaat. Jongens en meisjes, jullie kennen denk ik wel veel van de geschiedenis van Mozes. Het begint met Mozes die in dat mandje op de rivier de Nijl ligt. En dan komt de prinses daaraan om in bad te gaan. En de prinses die ziet dat mandje liggen en ze gaat in dat mandje kijken. En wat gebeurt er dan? Wat staat er dan in de Bijbel? Wat staat er? En zie, het jongetje huilde. En toen gebeurde er wat in het hart van de prinses. Toen wilde zij dat jongetje niet doden, ze wilde hem sparen. Ze wilde niet dat hij in de rivier zou verdrinken. Wij lezen nu ook over Mozes in de Bijbel. Maar het is hier niet Mozes die huilt. Er zijn veel meer mensen aan het huilen om hulp. Aan het roepen tot God in de hemel. Het hele volk van de Israëlieten zucht en schreeuwt het uit omdat ze als slaven keihard moeten werken. Het zal me een geschreeuw en een gehuil geweest zijn. Maar let op. Toen Mozes huilde, toen hoorde de prinses het. Nu huilt heel Israël en er is ook iemand die het hoort. Weet jij wie? Zal ik het voorlezen uit de Bijbel? Toen hoorde God hun gehuil. En God zag naar de Israëlieten om. Kijk, dat is nou nog eens mooi om te lezen in de Bijbel. God in de hemel hoort het huilen van zijn volk. En God ziet ook het huilen en de pijn en de moeite van de mensen die als slaven moeten werken. Toen de prinses de huilende Mozes zag, ging ze hem helpen. Dan zal de Heere God nu toch zeker ook zijn volk gaan helpen. Die huilende slaven zullen nu door de Heere geholpen gaan worden. En weet jij wie de Heere God daarvoor gaat gebruiken? Mozes. Mozes wordt gebruikt om die slaven te gaan helpen. Het gebeurde vele dagen daarna. Zo begon onze Bijbellezing vanmiddag. Soms kan het allemaal zo verschrikkelijk lang duren. Alle ellende in de wereld. Alle moeite en verdriet. Mozes is ondertussen een oude man geworden, zou je zeggen. Zijn leven lijkt daar in Midian op een mislukking uit te lopen. Er zijn op deze manier heel wat lijnen te trekken vanuit het leven van Mozes in de richting van het leven van de Heer Jezus Christus. De Zoon van God zelf, wiens leven dood lijkt te lopen aan het kruis op Golgotha. Maar juist daardoorheen bracht God verlossing. En zo zien we Mozes als schaapherder in Midian ronddwalen. En deze keer raakt hij wel heel ver van zijn gebruikelijke route af. Met nadruk staat er, hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. Ja, daar komt Mozes uiteindelijk bij de berg Horeb aan. De berg van God. En waar de Heere later op de kruisheuvel met zijn zoon als middelaar een nieuw begin van verlossing is begonnen. Daar begint de Heere hier in het Oude Testament. Bij de berg van God. De Horeb. Een nieuw begin met Mozes, de middelaar van het volk. Het leven van de vastgelopen prins Mozes lijkt dood te lopen als schapenhoeder van zijn schoonvader. Maar God heeft nog een heel nieuw van plan van verlossing met hem. Wanneer we eventjes kijken samen naar de laatste versen van hoofdstuk 2, vanaf vers 23 hebben we gelezen, dan valt het op dat daar wel 4 verschillende woorden gebruikt worden om de moeite van het volk Israël te beschrijven. Het slavenvolk zucht. De mensen schreeuwen het uit vanwege de slavenarbeid. Er klinkt hulpgeroep tot God omhoog. Het laatste woordje is het woordje gekerm. Dat zijn 4 van die typische woorden waarin de ellende van mensen en het onrecht van een slavenvolk beschreven wordt. De Heere maakt ons daarmee in de Bijbel duidelijk dat zijn volk het echt heel zwaar heeft gehad. En het is verdrietig genoeg, maar we kunnen ons daar allemaal wel iets bij voorstellen. Misschien uit onze persoonlijke situatie. Maar zeker ook uit de ellende die er zo vaak in deze wereld is te zien en te horen. Zuchten. Hoeveel wordt er niet gezucht, ook in Nederland vandaag? Hoe lang duurt het nou allemaal nog met die maatregelen? Geschreeuw tot God. Op zoveel plekken op deze aarde wordt er geschreeuwd tot God. Bijvoorbeeld door de vervolgde kerk in Nigeria. Die schreeuwt tot God vanwege vervolging door Boko Haram en door de Fulani-herders. Hulpgeroep. Hoe zal er geroepen zijn de afgelopen week ook in Izmir? Een gekerm. In een kerk in Nice de afgelopen week. Bijzonder. Om vervolgens ook 4 woorden te lezen waaruit blijkt dat God aandacht heeft voor al deze dingen. Er staan er ook 4 woorden waar ik u graag op wijs. In vers 24 het woordje horen. Toen hoorde God. Vervolgens het woordje gedenken. God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. God roept zijn eigen verbond in herinnering. En hij weet dat hij aan dit volk van Abraham, Isaac en Jacob een eigen land in vrijheid heeft beloofd. Ten derde staat er het in dit gedeelte zo belangrijke woordje zien. God ziet de Israëlieten. En wanneer God ellendige mensen ziet, kijkt hij nooit een andere kant op, zoals wij dat kunnen doen. Als de Heer Jezus in Bethesda een verlamde man ziet, dan gaat er ook wat gebeuren. Als God in de hemel ziet, dan gaat er wat gebeuren. Dan ziet de Heilige God ook om naar mensen. En tenslotte staat daar het diepe Bijbelse woordje kennen. In onze vertaling staat er dat God zich over hen ontfermde. Maar letterlijk staat er dan dat God hen kende. God in de hemel hoort, God in de hemel gedenkt. En wanneer hij gedenkt, dan gaat hij ook wat doen. Hij ziet en hij kent zijn volk in hun ellende. En wanneer wij dat hebben gelezen, dan wordt meteen iets van de verlossing zichtbaar. Maar voordat ik daar iets meer over zeg, moeten we deze woorden ook heel goed tot onszelf door laten dringen. Want op het moment dat God ziet en hoort, is dat volk van de Israëlieten nog aan het schreeuwen en huilen en kermen. Maar er is een God die hoort. Zou dat vandaag ook niet zo zijn? Dat je soms kunt huilen. Dat je jezelf ook biddend geen raad meer weet. Je het uitschreeuwt naar God dat je kermt in doodsnood. En dat daar in de hemel ondertussen iemand is. Die het al lang heeft gezien. En gehoord. En dat hij uw ellende beter kent. Dan dat u het zelf kent. En dan kan het niet anders of de Heer gaat ook iets doen. Wanneer hij aan zijn eigen verbond gedenkt. Aan Abraham, Isaac en Jacob. En hij ziet zijn volk. Dan zal hij de beloften van zijn verbond, zoals we die in de schriften vinden, zal hij die beloften ook nakomen. Ook al wordt er dan nog niets van gemerkt door de huilende Israëlieten. Hier wordt in die prachtige vier woorden de verlossing al zichtbaar. Die verlossing die ligt vast bij hem, die hoort, ziet, kent en gedenkt. Nu gaat God neerkomen op de aarde. Zo staat het in vers 8, waar de Heer in gesprek is met Mozes. Daar zegt de Heer dat hij neergekomen is. Hij is uit de hemel afgedaald om verlossing te brengen bij de berg Horeb, waar God straks nog een keer zal neerdalen uit de hemel in heiligheid. Daar hoort Mozes voor de eerste keer over het neerdalen van God op de aarde bij zijn volk. Tot verlossing. Bij de heilige berg daalt God zelf neer. Ook hier ligt zo'n duidelijke lijn naar onze Heer Jezus Christus. Een God in de hemel die het gehuil op de aarde wel heeft gehoord. Die gezien heeft dat niemand verlossing kan brengen. Ook niet in een door en door technische wereld waarin wij leven. Wie zal er verlossing brengen? En wat zijn er ondertussen een mensen die huilen en kermen en zuchten en schreeuwen tot God? Hij gaf zijn zoon. Hij is neergekomen op deze aarde. Omdat hij de ellende van zijn volk kent, ziet, hoort en gedenkt aan zijn verbond met Abraham. En vanuit Abraham, door Christus, is dat weer gegaan naar de volken. In u zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Over deze God, die zo bewogen vanuit de hemel neerkijkt op deze aarde, mag ik vanmiddag met u en jullie spreken. Is die lijn van Gods verlossing, die hier zichtbaar wordt voor Israël, is die lijn ook zichtbaar in uw leven, voor u? En moeten we eerlijk erbij zeggen dat vanaf dit moment de verlossing voor alle Israëlieten nog steeds niet vanzelfsprekend is. Zelfs Mozes sputtert hierna nog tegen. Wanneer hij van Gods plannen hoort. En uit het volk zullen er velen onderweg omkomen. Wanneer ik huil en het moeilijk heb, betekent het niet automatisch dat het met mij goed komt. Omdat er een God is die naar mij omziet. Maar deze God, hij wordt wel in de belofte aan u voorgehouden. Hij wil ook naar jou, naar u omzien. Om te kijken hoe de Heer dat doet, letten we weer op Mozes. Want ondertussen loopt Mozes daar tot voorbij de woestijn van Midian. En ineens wordt zijn oog getrokken naar iets wat je in dat hete woestijnachtige gebied rondom de Horeb wel vaker ziet. Een spontaan brandje van een droge doornstruik. Dat gebeurde wel vaker wanneer het heel droog was. En dat brandje duurde dan eventjes totdat er geen voedsel meer was voor het vuur. Maar hier is iets bijzonders aan de hand. De struik blijft branden en wordt niet verteerd. Het vuur is zichtbaar, de struik is zichtbaar. Maar die struik blijft gewoon heel. En daar gaat Mozes naar kijken. Mozes zei, laat ik naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken. Waarom die doornstruik niet verbrandt. Voordat wij erover na gaan denken wat Mozes in die brandende doornstruik nu precies ziet, bedenken we eerst hoe we Mozes in de hoofdstukken hiervoor in Exodus al kunnen tegenkomen. Wanneer je let op Mozes in de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Exodus, dan zie je toch dat Mozes een geboren leider is. Met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Die het niet kan verdragen als hij weet Van de verdrukking van zijn eigen volksgenoten, hoewel hij daar zelf niet zoveel last van heeft als prins aan het hof van de farao. Die het niet kan verdragen, diezelfde Mozes, dat een paar meisjes worden lastiggevallen bij de put door een stelletje herders. Dat is Mozes. Die dan onmiddellijk met een sterk rechtvaardigheidsgevoel opkomt voor de mensen die het moeilijk hebben. Wat zullen er in het leven van deze Mozes een vragen zijn opgestapeld? Want er is zoveel in deze wereld niet eerlijk. Misschien denkt u daar ook wel eens over na. Er worden nog steeds mensen verdrukt. Ik noemde zo net maar één voorbeeld, vervolgde christenen in Nigeria. Er worden zomaar willekeurig mensen vermoord bij een aanslag. En u kunt veel meer van die voorbeelden hebben. En misschien wel een voorbeeld waar u zelfs wakker van ligt. Waar u uw vragen over hebt. En misschien wel eens uw vuisten hebt gebald naar de hemel. Want wij zien zo vaak heel weinig van dat God ons ziet en hoort en bewogen met ons is. Wie zo'n sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft als Mozes, heeft het moeilijk in een wereld met een God die zich soms ook heel lang verbergen kan in onze levens. En zo komt Mozes daar aanlopen en hij ziet die brandende doornstruik. Wat ziet hij daar nou? Sommigen van u zullen weten dat die brandende doornstruik al heel lang het symbool is van onze christelijk gereformeerde kerk. U kunt het plaatje vinden, het zegel van de christelijke gereformeerde kerk. Wat hebben onze voorouders daar nou mee tot uitdrukking willen brengen? Met juist dat plaatje in het zegel van de kerken te brengen. Dat de kerk vaak verdrukt is. En klein. Dat de kerk van God het vaak moeilijk heeft. En zwaar. Dat de kerk van God een weg gaat in verbondenheid aan Israël. Dat volk wat door alle eeuwen heen tot nu toe het nog steeds moeilijk heeft. En zwaar. Maar dat God ondertussen met zijn heilige vuur dichtbij is. Dat is wat Mozes hier ziet. En hij zal het niet meteen begrepen hebben. Maar gaandeweg legt de Heere God het aan hem uit. Er kan zoveel onrecht zijn op de aarde. Zoveel verdrukking, zoveel verdriet. Zoveel pijn, zoveel gehuil. Gekerm. Maar ondertussen is daar een volk wat niet wordt verteerd. En hoe komt het dan? Dat komt omdat God met dat volk is. Zoals het in vers 4 staat, dat God tot Mozes roept uit het midden van de doornstruik. God is zelf in dat vuur, bij die struik. En daarom wordt die doornstruik niet verteerd. Dat is wat Mozes hier gaat zien. En dat geldt toch ook voor Mozes' eigen leven. Hij is op een zijspoor terechtgekomen, zou je kunnen zeggen. Die geboren leider is op een zijspoor terechtgekomen. Schaapherder van zijn schoonvader. Verder is hij niet gekomen op de maatschappelijke ladder. En toch niet verteerd. Want God is met hem. En God heeft grote plannen met hem. Die brandende doornstruik is voor Mozes een belangrijk teken. Het zegt hem iets over God en zijn volk. Te midden van de ellende zorgt God toch zelf voor zijn volk. Ook wanneer zij letterlijk op de brandstapels van de wereld staan of onthoofd worden. Wanneer zij, om met Jesaja te spreken, door het water en door het vuur gaan. Ik ben met u. ook bij dit beeld van de brandende doornstruik bij de Horeb, denken we uiteindelijk aan de kruisheuvel Golgotha, waar het vuur van Gods oordeel verschrikkelijk tekeer gaat. En toch is God juist daar, met zijn volk. Die les is in het geloof misschien wel de belangrijkste van alle lessen die wij moeten leren. Gods verlossing uit slavernij zichtbaar zien worden. Maar dat dat wel ook door het vuur heen gaat. Door het vuur heen. En dan ineens hoort Mozes zijn stem. Mozes, Mozes. En zei, zie, hier ben ik. Voor het eerst sinds lange tijd, het is misschien wel 200 jaar geleden. Voor het eerst sinds lange tijd klinkt hier Gods stem weer op de aarde. Gods stem waarmee hij mensen roept. De laatste keer dat de Heere zo iemand heeft geroepen, staat beschreven in Genesis 46 vers 2. Wanneer Jacob op het punt staat naar Egypte te gaan om Jozef te zien, dan klinkt daar Gods stem. Jacob, Jacob. En hij zegt, zie, hier ben ik. Heeft u, heb jij zo Gods stem wel eens gehoord? Nou nee, op deze manier waarschijnlijk niet. En toch? Toch belijden wij dat God vandaag nog steeds spreekt. Hij heeft gesproken in zijn Zoon Jezus Christus. Die is gekruisigd en opgestaan en leeft en die zit aan de rechterhand van God. En wanneer er hier in de kerk een kindje gedoopt wordt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dan roept de Heere ook zo'n kind. Kind van uw gemeente. Hij roept het bij de naam. Het gebeurt bij de doop. En dan moet er een antwoord op volgen. In het geloof. Een belijdenis. En ons met alles wat we hebben en wie we zijn uitleveren aan de Heere. Zie, hier ben ik. Kent u dat? Mozes. Mozes. God is een roepende God. Wanneer vandaag in het midden van de gemeente gepreekt wordt. En of je nou thuis op de bank zit of je zit hier in de kerk. Gemeente van Jezus Christus. God is een roepende God. God roept nu ook u. Wat is dan uw antwoord? Komt aan op het antwoord, zie. Hier ben ik. Met wie ik ben. En met wat er van mij is geworden. Treffend is dat in Genesis 22 vers 11... Abraham ook op precies deze manier door God geroepen wordt. Abraham, Abraham, op het moment dat Abraham zijn zoon Isaac wil offeren, dan klinkt daar Gods stem. En ook Abraham zegt dan, zie, hier ben ik. En zo komt hier Mozes in de lijn te staan van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes. Zie, hier ben ik. En dan maakt de Heere zich in zijn heiligheid aan Mozes bekend. En hij zei, kom niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten. De plaats waarop u staat is heilige grond. Ik ben de God van uw vader. De God van Abraham. De God van Isaac. En de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht. Want hij was bevreesd God aan te kijken. Wat we hier zien is dat Mozes van de Heere te horen krijgt dat hij mens is en mens blijft. En God is God. Hij is de Heilige. Zo totaal anders dan wij zijn. Wel de nabije God. In Christus nabij gekomen. Toch ook de Heilige. De Bijbel spreekt ook over hem als een verterend vuur. Wanneer later in Exodus 19 en in Exodus 34 de Heere neerdaalt op de berg Sinaï, dan moet het volk eerbiedig afstand houden. Want ze zouden de heiligheid van God niet kunnen verdragen. Daarom moet Mozes hier de schoenen van zijn voeten doen. Heilige grond, daar woont God. En wanneer later de tabernakel gemaakt wordt en nog later de tempel, dan komt er ook een voorhangsel voor de woonplaats van God. Het heilige deel is afgeschermd. De Heer is nabij en woont bij zijn volk op deze aarde. Maar hij blijft altijd de heilige, de totaal andere. Ook dat moest Mozes leren. Want met die heilige God zou het zondige volk tijdens de reis door de woestijn nog heel vaak gaan botsen. Hij blijft de totaal andere. Wij begrijpen zoveel van hem niet. En wanneer de Heer dit gezegd heeft, blijkt dat Mozes echt veranderd is. De man die eerst ook de Heer voor de voeten heeft gelopen, doordat hij niet wachten kon en zelf maar begon met het volk te verlossen. Hij komt hier heel anders voor de Heer. Als een vreemdeling in een vreemd land is hij nog dieper gaan verstaan wie God is. Wij zouden denken, dit is toch de kans, Mozes, om iets meer van God te zien en te begrijpen. Die grote God van Israël, die zo onbegrijpelijk is dat hij zijn volk in Egypte als slaven laat verdrukken, jarenlang. Mozes staat er vlak voor. Maar op dat moment kan Mozes niet anders dan wat hij later ook doen moet. Zijn gezicht bedekken. Want hij was bevreesd God aan te kijken. Wij zien hier Mozes, die voor de heilige God zijn ogen neerslaat. In het besef van zijn eigen kleine menselijkheid. Bij de gerechtigheid en de heiligheid van God kan een mens alleen maar zijn ogen neerslaan. En dat is wat Mozes hier doet. Zijn ogen neerslaan, omdat hij God in zijn heiligheid niet rechtstreeks in het gezicht kan zien. Wanneer God zich openbaart, kan een mens alleen maar zijn ogen neerslaan en wachten tot God zelf gaat spreken. Zou u wel eens iets meer van Gods verlossing willen zien? Zou u net als Mozes de Heer wel eens meer willen begrijpen? In uw eigen leven. En in de weg die de Heer gaat met zijn volk Israël en met heel de wereld. Wat kunnen we hier nu van Mozes leren? Om iets meer van de Heere en zijn plan van verlossing uit slavernij te gaan begrijpen. Zou het niet dit zijn? Dat wij moeten leren om luisterend naar de Bijbel met gevouwen handen alleen maar te zeggen: zie, hier ben ik. Mijn prinsenjas is na die 40 jaar al lang vergaan. Mijn ongeduld is gerijpt tussen de schapen. En ik weet het niet meer. En ik begrijp zoveel niet. Maar Heere, wanneer u mij roept, zoals u Mozes geroepen heeft. Mozes, Mozes. Wanneer u mij roept in de verkondiging van uw woord. Zie, hier ben ik. Zegt u het mee? Het is niet alleen iets voor dominees om dat te leren zeggen. Dat geldt voor u, voor jou allemaal. En dan horen uit Gods woord dat hij de heilige is. De totaal andere. Heilig in het midden van zijn volk. Die brandende doornstruik, dat is de plek waar de Heer ons brengen moet. Voor ons de brandende doornenkroon op Golgotha. En ja, kom dan maar een stapje dichterbij. Om te proberen dat machtige verschijnsel bij het kruis te verstaan. Maar besef wel dat het heilige grond is. En dat we er pas echt iets van kunnen leren begrijpen met neergeslagen ogen. In het besef van ons onreine mens zijn. Bevreesd om de Heer aan te kijken. Met die houding kan een mens het leren om achter God aan te gaan. En naar Hem te luisteren. En dan blijft Hij de Heilige. Dwars door heel de Bijbel heen. En wanneer de Heer Jezus Christus dan straks zal verschijnen op de wolken. Als de Heilige Zoon van God. Die komt om te oordelen. Wanneer alles openbaar zal worden. Wat nu nog niet begrepen wordt. Johannes, hij schrijft erover in het boek Openbaring. Hoe het dan zal zijn. En Johannes in dat visioen. Hij valt als dood aan de voeten van de Heilige Zoon van God. En dan zien we Johannes precies hetzelfde doen als wat Mozes hier doet. Bevreesd om de Heilige Zoon van God aan te kijken. Maar wat een wonder. Dan buigt de Heer Jezus Christus zich over Johannes heen. En hij legt zijn rechterhand op hem. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En zo laat God uiteindelijk zien wie Hij is. In Christus, de overwinnaar van de dood. Om deze God te gaan begrijpen, is het belangrijk dat Hij net als Mozes het leren om onze ogen neer te slaan en te zeggen: zie, hier ben ik. Amen.
Laten we samen de Heere danken en bidden. Genadige Heere, wij danken U voor het woord wat wij mochten horen.
hoe u aan uw volk Israël hebt gedacht en u naar het volk heeft omgezien, terwijl ze daar als slaven hard moesten werken en hun geschreeuw klonk tot u in de hemel. En hoe u uw dienaar Mozes heeft geroepen om te mogen dienen bij het brengen van het volk uit Egypte. En hoe Mozes het leerde om te zeggen, zie, hier ben ik. Geef, Heer, uw zegen over de verkondiging van uw woord op zo'n manier dat deze woorden in onze harten mogen blijven. Op zo'n manier, Heer, dat wij met Mozes het zullen zeggen tegen u, zie, hier ben ik. Om te luisteren naar uw woord en om u te dienen. Geef, Heer, dat wij dat leren zeggen in onze levens. Ook bij al die dingen die er in onze levens kunnen zijn die we niet begrijpen. Dat wij ons leren overgeven aan u. Ziende op die brandende doornstruik, zo keek Mozes. Maar wij, Heren, wij mogen kijken naar wat we lezen in de schriften, in de evangeliën, naar het werk van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die op Golgotha heeft geleden, uiteindelijk is gestorven. En die de dood heeft overwonnen, uit het graf is opgestaan. Heren, leer ons om ziende op hem met te zeggen, zie, hier ben ik. En geef zo uw zegen over de verkondiging van uw woord. Ga met ons mee, onze levens weer in. En leer ons achter u aan te gaan. Ook als wij door de week met onze werkzaamheden bezig zijn. Geef ons kracht en energie deze week om ons werk te mogen doen. Geef ons hulp bij die dingen die moeilijk zijn op dit moment. Misschien wel grote zorgen over ons bedrijf. Grote zorgen over de komende maanden die op ons afkomen en waar we problemen zien, waar we niet overheen kunnen komen. Wees ook daarin bij ons en laat ons ook merken dat u ook daarin ons gedenkt en dat u naar ons omziet. En leer ons ook daarin gewoon in ons dagelijks leven te vertrouwen op u. Heere, wees met de kinderen op school. Wees bij hen en help hen. Geef hen kracht om te leren. Geef dat het onderwijs op de scholen ook door mag gaan. De kinderen naar school kunnen blijven gaan. Wees met jongeren op school, met jongeren die studeren, die voor wie het ook vaak moeilijk is, ook als ze heel veel colleges op school missen en veel achter de computer moeten doen. Heren, geef hen ook dat ze daarin de hulp van u in het leven mogen ervaren. En dat ze mogen merken dat u ook in dat wat nu moeilijk is, hen gedenkt en naar hen omziet. Hoor zo ons gebed. En zorg voor ons allemaal in de week die voor ons ligt. Wees met onze ouderen. Heer, gedenk hen in alle verschillende omstandigheden waarin ze zich kunnen bevinden. Als ze alleen zijn. Misschien altijd wel alleen geweest zijn. Of als ze samen zijn. Heer, ontferm u over hen allemaal. En gedenk hen in hun levens. Wij bidden u voor de wereld waarin we leven. We bidden u voor de verkiezingen in Amerika. Heere, hoor onze gebeden ook voor dat land waarin zoveel onrust ook is gekomen. Ook mede door wat er rondom de verkiezingen allemaal gebeurt. Hoor onze gebeden, Heere, voor alles wat er in deze wereld gebeurt. Voor alle onrust die er is. Heere, wees nabij. Wees bij onze regering ook in deze tijd om leiding te geven. Help hen en geef hen kracht en wijsheid van u om ons land te mogen dienen in moeilijke tijden. En gedenk hen in alle verschillende omstandigheden en sta hen bij in de taak die u aan hen heeft gegeven. Wij bidden u, Heren, voor mensen die getroffen zijn door die aardbeving de afgelopen week. Heren, ontferm u over hen en wees hen nabij. Hoor onze gebeden voor hen. Wij bidden u voor hen. Voor de nabestaanden van de slachtoffers die de afgelopen week door terrorisme zijn gevallen in Frankrijk. Hoor onze gebeden voor hen, bij wie dat ook heel veel angst brengt in het leven. Heren, wees nabij. En geef, Heren, dat wij in deze wereld ons houvast zullen zoeken. En ook mogen vinden bij u. En wilt u zelf strijden, Heren, tegen die satanische machten die niets anders willen dan de dood. En wilt u het leven in deze wereld brengen? En wilt u ook ons daarbij inschakelen? En wilt u ons leren om u te dienen in het midden van deze wereld? Heere, geef ons zo alles wat we nodig hebben in de week die voor ons ligt, ook als het dankdag zal zijn. Geef dat we dan met een dankbaar hart mogen luisteren naar uw woord. En dat we u de lof en de eer zullen geven voor wie u bent in onze levens. Want ook als het moeilijk is, dan is het toch waar dat u erbij bent. Zelfs in het midden van het vuur, daar wilt u zijn. Geef, Heere, dat we dat ook op de dankdag mogen bedenken. En dat we de lof en de eer zullen mogen geven aan u. Zie ons zo aan in uw genade. En neem onze dank aan, ook voor wat we samen hebben ontvangen. We bidden u hier voor de gemeente in Veenendaal. We bidden u voor de kerkraad. We bidden u voor dominee Van der Ree. Zegen hen, Heere, en geef hen veel wijsheid. Ook in het leiding geven aan de gemeente. En gebruik hen om u te mogen dienen. Hoor ons gebed en vergeef al het verkeerde. Dat bidden wij uit genade. In de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Er wordt niet gecollecteerd in de dienst, maar ik noem het wel even dat we onze gaven dienen te geven aan de Heer. En dat kunt u op uw eigen manier doen. En wij zingen als slotzang Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Daar klinkt ook in door. Zie, hier ben ik. Ontvang hier in de kerkzaal en ook thuis de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.